Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, opnieuw ben ik blij dat ik weer mensen in de kerk zie. En we gaan samen, ik zei het vorige week zo, maar dat moet ik maar weer zo zeggen. We gaan niet zingen, maar we gaan hier in de kerk luisteren naar Psalm 108 vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ja, dan, ik heb er even over getwijfeld, moet ik die psalm opgeven, want dan is de volgende zin, ik zal zingen voor de opperheer, maar laten we dat dan inderdaad ook maar als toekomstmuziek horen. En thuis mag u dat natuurlijk wel doen. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Psalm 108, het eerste vers. We luisteren vanmorgen ook naar de samenvatting van de wet van de Heere God. En daarna willen we luisteren en thuis zingen 119, het 14e vers. Och dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Psalm 119, vers 14. En de Heer Jezus die heeft ons de wet van God samengevat. En hij zei het volgende. Gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. gaan verder waar we gebleven zijn in het Bijbelboek Nehemia. En we lezen daarom met elkaar Nehemia 6. Nehemia 6. Vorige week 's middags zijn we stilgestaan bij het laatste gedeelte van Nehemia 5. En dan nu gaan we lezen Nehemia 6. Nou, de jongens en meisjes die weten het ook nog wel, hè, wie Nehemia is en dat hij bezig is met het opbouwen van die muren. En nou zijn de muren eigenlijk bijna klaar. Er moet nog één klein dingetje gebeuren. Daar gaan we over lezen. Want er komt wel weer verzet ook tegen. Nehemia 6. Beginnen we te lezen bij vers 1. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia en Gesem de Arabier en onze overige vijanden ter oren kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres, geen scheur, geen gat was overgebleven. Tot die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de poorten geplaatst. Dat Sanballat en Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen: kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim in het dal Ono. Zij dachten mij echter kwaad te doen. Toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen: ik ben met een groot werk bezig en ik kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen, omdat ik het nalaat en naar u toe kom? Zij stuurden op deze wijze wel 4 keer boden naar mij toe, maar ik antwoordde hen op dezelfde wijze. Toen stuurde Sanballat op dezelfde wijze voor de 4e keer zijn knecht met een geopende brief in zijn hand. Daarin stond geschreven: de volken is ter oren gekomen en Gasmu zegt het ook. En waarschijnlijk is die Gasmu dezelfde als Gesem. Dat u en de Joden in opstand denken te komen. En daarom bent u de muur aan het bouwen. En volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden. Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen: er is een koning in Juda. Wel nu, het zal de koning van Perzië dienovereenkomstig ter oren komen. Wel nu, kom, laten we samen overleg plegen. Ik stuurde echter een bode naar hem toe om te zeggen: er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Want zij allen wilden ons bevreesd maken. En ze zeiden bij zichzelf: hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. Wel nu, maak mijn handen sterk. Toen ik in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehatabiel kwam, want hij had zichzelf opgesloten, zei hij: laten we elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten. Want ze komen om u te doden. Ja, vannacht komen ze om u te doden. Maar ik zei: zou iemand zoals ik vluchten? En zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Ik doorzag het immers. Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden. En zo zou handelen en zondigen. En zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om mij te kunnen honen. Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sanballat, en vergeld hen naar deze daden van hen, en ook aan de profetes Nodaja en de overige profeten die mij bevreesd wilden maken. De muur werd op de 25e van de maand Elul voltooid, na 52 dagen. En het gebeurde toen al onze vijanden het hoorden, dat alle heidenvolken rondom bevreesd voor ons werden en in hun eigen ogen zeer in achting daalden, want zij wisten dat dit werk van onze God uitgedaan was. Ook schreven de edelen van Juda die dagen vele brieven naar Tobia. En brieven van Tobia bereikten hem. Velen in Juda waren namelijk met een eed aan hem verplicht, omdat hij een schoonzoon was van Sechanja, de zoon van Arach. En Johanan, zijn zoon, had de dochter van Mesulam, de zoon van Berechja, tot vrouw genomen. Ook spraken zij voortdurend tegen mij over zijn goede daden, en mijn woorden brachten ze naar buiten, naar hem toe. Tobia zond brieven om mij bevreesd te maken. Tot hiertoe de schriftlezing, gemeente. We staan stil bij de eerste 4 versen van dit gedeelte in het bijzonder, waarin Nehemia eigenlijk uitgenodigd wordt en waarin hij ook die uitnodiging weigert. De eerste vier versen van Nehemia 6. Maar laten we nu eerst samen gaan bidden en het aangezicht van de Heere God zoeken. Laten we bidden. Lieve Heere God in de hemel, wat is het toch een grote genade van U, Heere, dat na zo'n lange tijd we toch weer hier samen mogen zijn in de kerk met een deel van Uw gemeente. En Heere, ja, dat is wel een reden om U te danken. Zo lang kon het niet en was het onmogelijk en ja, Heere, zagen we elkaar niet. We leefden wel mee en we keken wel mee en we luisterden mee. Maar nu, Heere God, mag toch weer een deel van Uw gemeente hier ook zijn. En Heere, dan willen wij U bidden om een zegen. Wees U zelf in ons midden, maar wees U ook nog steeds in de huiskamers waar de mensen meekijken, meeluisteren, meedoen. Heere God, wij bidden om Uw zegen, ook vanmorgen. Ook als we stilstaan bij een gedeelte uit Uw woord, best wel weer een bijzonder gedeelte ook, waarin het gaat om, ja, ook uiteindelijk de Heer Jezus. En Heere, mogen we Hem ook zien, ook vanmorgen. Mag onze aandacht op Hem gericht worden. Hij die door U naar deze wereld gezonden is. Om nou mensen die, ja, gebukt gaan onder de lasten van het leven. Mensen die gebukt gaan ook onder de last van de zonde. Om die op te zoeken en te verlossen en te redden. Heere, dat is zo'n groot wonder. Dat U met ons te maken wil hebben, maar meer dan dat. Dat U ons verlost van die dingen waar we onszelf niet van kunnen verlossen. Heren, wij willen U bidden en vragen. Wil daar vanmorgen ook Uw woord voor gebruiken. En dat we U, de Heren, mogen leren kennen. En meer en beter mogen leren kennen. Heere God, dan kent U ons allemaal en dan weet U wat er in onze harten is. Dan kent U onze gevoelens. Dan kent U ons verdriet. Het gemis wat er kan zijn over geliefden die we misschien langere tijd geleden, misschien ook kortere tijd geleden naar het graf moesten brengen. Dan kent U ons, Heere, met onze vreugden. Dan weet U wat ons blijdschap geeft in het leven. Heere, mag ook Uw dienst ons blijdschap geven. En dat we, ja, ook vanmorgen iets van die vreugde van U die U geven kunt, mogen ervaren. Ook in alle moeite en zorgen van het leven die er kunnen zijn. Wees U met hen, Heere God, die worstelen met psychische klachten. Die worstelen met de druk van het leven die ze kunnen ervaren. Zoveel hoge eisen die gesteld worden aan ons, die we soms ook aan onszelf stellen. Heere, wat is het dan een wonder dat de Heer Jezus gezegd heeft. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Heere, dat wij dat mogen ontdekken in ons leven. Dat we nou alles mogen vinden in Zijn volbrachte werk. Heere, dan hoeven wij niks meer. Dan hoeven we ons alleen maar te laten zakken en zinken. Op wat Hij gedaan heeft. En dan mogen we vertrouwen op U, de levende God. Heere, werk dat vertrouwen zelf in ons hart. Ja, want dat is nodig. Dat U dat doet door de krachtige werking van Uw Heilige Geest. Verlicht ons verstand ook wat duister is. Wil ons laten zien alles wat tegen U en tegen Uw Koninkrijk is. En dat we daar ons ook ver van zullen houden. We hebben Uw wet gehoord, Heer, en dan moeten we ook zeggen, dan moeten we ook eerlijk bekennen. Ja, wij hebben U niet lief zoals U dat wel waard bent. En we hebben ook onze naasten niet lief als onszelf, Heer. Maar vergeeft U ons al onze zonden, ook weer van de achterliggende week. Al die momenten waarop we niet, ja, gericht waren op U en op Uw Koninkrijk. Heere, dan houdt Nehemia ons ook een voorbeeld voor ons. Een voorbeeld wat ook wijst op het grote voorbeeld, de Heer Jezus. Heere, wij mogen zo bij U komen. We bidden voor deze wereld, een wereld in nood. Een wereld waar ook veel mis is, waar honger is, waar nog steeds het virus rondgaat, Heere. Hoewel het in ons land gelukkig zich kalm lijkt te houden. Dan wilt U ook zijn op al die plaatsen waar mensen lijden, waar mensen, ja, ook bezwijken aan, Heere God, zoveel verschillende zaken die het leven soms ook onmogelijk maken. Heer, we bidden voor ons land en voor ons volk. Geeft u toch dat mensen ook de weg naar u mogen vinden. Ook misschien wel in deze bijzondere tijd. Dat mensen toch op het spoor gezet worden van u, de levende God. En dat ze toch gaan denken, ja, er moet toch meer zijn. Het kan niet zo zijn dat alleen ja, dat leven van mij, dat dagelijkse leven met zijn natje en zijn droogje, dat dat nou alles is. Heren, dat mensen toch ja, u mogen vinden, omdat u hen opzoekt. Heren, zo weet u van ons af. En wij bidden dat ook. Denkt u aan ons, ook vanmorgen, heren. We hebben daar vorige week over gehoord, dat Nehemia dat ook bad. En wij bidden het vanmorgen ook. Denk aan ons in genade om uw goedheid eer te geven. Heere, mag zo deze dienst ook strekken tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Ja, dat u de lof van ons leven krijgt en de dank en de aanbidding. Want u bent het zo waard, Heere God. Heere, we bidden en vragen het in de naam van uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Gemeente, als inleiding op de preek luisteren we naar Psalm 17, het zesde vers. Daar gaat het over een leeuw die heet is op de jacht. Nou ja, dat wil zeggen, hij probeert echt zijn prooi te pakken te krijgen. En eigenlijk is die leeuw, ja, daarom geef ik dat vers op, is eigenlijk ook een beeld hè, van die mannen die het op Nehemia voorzien hebben en die op allerlei manieren proberen hem te vangen en te pakken te krijgen. Psalm 17, vers 6. ailleurs. Ja, ik weet niet of u meteen die uitspraak herkent. Het is Frans en het betekent de rust is elders, is ergens anders. En het was de lijfspreuk van Philips van Mannix van Sint Aldegonde. Nou, misschien heb je ook nog nooit van hem gehoord. Er wordt wel gedacht dat hij de dichter van het Wilhelmus is, ons volkslied. En dat is best een bijzondere lijfspreuk natuurlijk. Hè? De rust is elders. Ja, misschien had je graag op vakantie gegaan, ergens anders rust zoeken. En dat gaat nu misschien niet door, of nou ja, in eigen land. Maar wat bedoelde Mannix daarmee? Hij bedoelde daarmee, ja, hier op aarde krijg je als christen eigenlijk nooit echt rust. Het is natuurlijk wel waar, hè, dat de Heer Jezus, die geeft je rust in je hart. Ja, er is ook zo'n lied wat gezongen is, hè, van u geeft mij rust aan het begin van de coronatijd. En de Heer Jezus heeft het gezegd, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. En dat doet hij ook. Dat is weer zeker waar. Hij geeft rust en vrede. En toch, aan de andere kant, gemeente, als je werkelijk de Heer mag kennen en met de Heer mag leven, dan, ja, dan krijg je ook tegenstand. En dan krijg je ook te maken met onrust juist. Want de duivel, die zit niet stil. Hij gaat om als een briesende leeuw, zoekend wie hij verslinden zal, zegt Petrus. En ja, als we gezongen hebben over die leeuw, dan moet je eigenlijk ook aan de duivel natuurlijk denken. Hè? En als nou iemand daar ook ervaring mee heeft gehad, met die aanvallen van de duivel, dan is het Nehemia wel. De duivel die kent geen wapenstilstand en hij zal heel zijn wapenarsenaal gebruiken en al zijn pijlen op je afschieten. En Nehemia die heeft daar ook kennis mee gemaakt, hè, want het ene probleem dat is nog niet opgelost en het andere probleem dat ontstaat alweer. En dat merken we ook vandaag weer. Ondertussen is het werk wat hij moest doen, dat is bijna klaar, dat zei ik al. Jongens en meisjes, hebben jullie het gehoord wat er nog moest gebeuren? En de muren van Jeruzalem zijn af, maar nou moeten alleen de poorten, de deuren, die moeten nog in de poorten gezet worden, in de sponningen. Ja, ja, een huis zonder deuren erin, dan blijft het nog koud. Een stad zonder poorten, ja, dan al staat de muur overeind, dan heb je eigenlijk nog net niks. He, want als er een vijandig leger komt om de stad aan te vallen, ja, dan is het nog heel moeilijk om die stad te verdedigen. Dus er moet nog wel iets heel belangrijks gebeuren. De poorten, de deuren moeten in de poorten geplaatst worden. En als de vijanden dat horen, het is bijna af, het is bijna klaar, dat werk wat Nehemia moest doen. Ja, dan komen ze weer opnieuw in de benen. Want dat kunnen ze niet hebben natuurlijk. Als het nu zover is gekomen dat, ja, dat de muren bijna klaar zijn en dat Jeruzalem tot bloei zal komen. En daar ging het natuurlijk ook om bij het bouw van die muren. Dat ging niet, ja, dat we mooie muren hebben. Nee, dat had te maken met het feit dat ook het volk van God tot bloei moest komen. Bescherming tegen, ja, alles wat van buitenaf op Jeruzalem aankwam. Dat had ook wel te maken met status, hè. Dat hebben we ook nog gelezen helemaal aan het einde van het hoofdstuk. Nou, daar moet ik misschien in een volgende preek nog iets over zeggen. Maar gemeente, die vijanden van Nehemia, die hebben heel goed door dat Nehemia de drijvende kracht is achter de bouw van die muren. En ze denken, als we nou Nehemia te pakken kunnen nemen, ja, dan zal het wel niet verder gaan. Dan zullen die poorten nooit deuren krijgen. En daarom gaan ze nu hun aanval op Nehemia persoonlijk richten. Ja, ze kunnen hem natuurlijk niet zomaar in Jeruzalem om het leven gaan brengen. Hè. Ze kunnen niet zomaar Jeruzalem binnengaan en een aanval doen op Nehemia. Nee, ze moeten daar wel, ja, wat voor doen. Ze moeten wel een beetje dat slim aanpakken. En ze verzinnen een list. Ze sturen Nehemia een uitnodiging. En zo vertelt Nehemia dat zelf, hè, in vers 2. Hij zegt dat Sanballat en Gesem boden naar hem toestuurden om te zeggen: kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het dal Ono. Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi, hè? Een uitnodiging voor een feestje zou je kunnen zeggen. Kom ook langs, Nehemia. Niks mis mee. Ze willen in het dal Ono samenkomen. Ja, er staat niet precies bij wat ze willen bespreken, waar ze het over willen hebben. Dat komt die vijfde keer wel, hè? Dan komen ze met een reden waarom ze Nehemia willen spreken. Maar die eerste vier uitnodigingen, nou ja, misschien hebben ze het wel gezegd. Maar waar lijkt het nou op? Wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Waarom willen ze Nehemia spreken? Nou, gemeente, misschien dat inderdaad dat dal Ono ons een aanwijzing kan geven. Want dan moet u weten dat dal Ono, dat lag op de grens van eigenlijk vier gebieden in Palestina. Je had Dor en Ashdod en Samaria en Juda. En dat dal Ono lag nog net in Juda, maar dat lag eigenlijk op een, ja, je zou kunnen zeggen een soort vierlandenpunt. Dus het lijkt erop dat ze eigenlijk het zo presenteren aan Nehemia toe van, ja, Nehemia, we hebben een soort politieke top, hè, tussen alle bestuurders van het Perzische Rijk hier in Palestina. Laten we samen overleggen. En ze doen eigenlijk alsof ze samen willen werken met hem, met Nehemia. Nou, dat klinkt heel goed natuurlijk. Ja, maar ook wel gevaarlijk. Het klinkt heel goed, maar Nehemia die heeft door wat er aan de hand is, want ze denken mij kwaad te doen. Dat zegt hij ook in vers 2. Ze presenteren het alsof ze een soort draai maken. En want ja, we weten natuurlijk van die Sanballat en die Gesem dat ze aan het begin, toen Nehemia daar aankwam in Jeruzalem, dat ze toen hebben staan spotten en ook bedacht hebben dat ze Jeruzalem zouden aanvallen, overvallen. Nou ja, dat wist Nehemia natuurlijk niet zeker, hè? Dat zouden nog geruchten geweest kunnen zijn, dat laatste. Maar die spot, dat was duidelijk, dat ze Nehemia en zijn project niet vriendelijk gezind waren. Dat was duidelijk. Maar nu lijkt het alsof ze zeggen, ja, Nehemia, kijk, laten we nou het verleden vergeten, laten we dat nou parkeren en laten we nou dan een nieuwe start maken. En laten we nou onze verschillen ook achterwege laten. Laten we nou gaan zoeken naar wat bindt. Nou, dat klinkt allemaal heel goed. Maar het is een list. Een list waar uiteindelijk de boze achter zit. Waar uiteindelijk de duivel achter zit. En gemeente, wat Nehemia hier mee moet maken... Die verzoekingen, die listen, dat deed mij opnieuw denken aan de Heer Jezus. De Heer Jezus die ook steeds een voorwerp was van de pijlen van de duivel. Waar de duivel zijn pijlen op richtte. En de duivel heeft geprobeerd om de Heer Jezus uit te schakelen. Als hij de Heer Jezus uit kon schakelen, ja, dan had hij het gewonnen. Dan was het hele koninkrijk van God, dat was verloren. Met allerlei valstrikken kreeg de Heer Jezus te maken in zijn leven. En de Heer Jezus heeft al die listen doorzien. Zoals Nehemia hier doorziet wat er achter zit, achter die uitnodiging. Nehemia die doorziet, hè, ze willen mij kwaad doen. Nou zou iemand kunnen denken, ja, dat is natuurlijk niet zo heel moeilijk, hè, om dat te bedenken. Ja, ze waren toch hem niet gunstig gezind. Nou, gemeente, ik weet dat niet zo. Ik weet dat niet zo. Hè. Want ze erkennen Nehemia dan toch ook maar als iemand die toch ook wat te zeggen heeft daar. Hè. En ja, dat verklaart dan misschien ook die draai die ze maken. Ja, de muren zijn nou bijna af. Nou, Nehemia, goed, we hebben ons toch vergist. Joh. We dachten eerst met die muren, dat wordt helemaal niks. Maar we zien nou toch, ja, nee, je bent toch wel iemand, hè, die we respecteren en die we ook waarderen. Nou, daar zijn we toch allemaal wel gevoelig voor, of niet? Hè, als je een beetje respect krijgt en een beetje waardering. Dat maakt het niet makkelijker om te zeggen, nee, je komt niet. Als ze je zo vriendelijk uitnodigen, moet je dan zeggen, nou ja, Je moet toch ook openstaan voor een ander en je kunt toch ook niet altijd dwars liggen? En misschien dat er wel mensen geweest zijn in Jeruzalem. En misschien hebben ze het ook nog wel tegen Nehemia gezegd. Kijk, ik verzin dit natuurlijk allemaal, want dat staat er niet. Maar die hebben misschien wel gezegd, ja Nehemia, ga nou met ze in gesprek. Dan kun je misschien toch vrienden met ze worden. Dan zitten ze hier niet langer dwars. Weet je, misschien zijn er ook wel soortgelijke situaties in ons leven. Hè, waarin dingen zich misschien heel mooi presenteren, maar waarin er toch wat meer achter zit uiteindelijk. Zou dat kunnen soms? En misschien wel dat je soms ook een uitnodiging krijgt die je toch moet afwijzen. Waarvan je zeggen moet, nee sorry, je komt niet. Misschien, ja, ik weet niet, een uitnodiging van een studiegenoot of van een collega op je werk. Of misschien heeft u zelf al veel betere voorbeelden. Kijk, Nehemia die probeert niet zo ver mogelijk met de wereld mee te gaan. Hij is behoorlijk resoluut in het afwijzen van deze uitnodiging, die toch heel goed klonk. Nou, Nehemia, doe nou niet zo benauwd, doe nou niet zo enghartig. Nee, ik weet niet of het er zo duimendik bovenop lag, gemeente, wat Nehemia doorziet, dat het een valstrik is. Nehemia, hij is niet al te goed van vertrouwen, hij is niet naïef. Hij doorziet het. Nehemia die had een scherp onderscheidingsvermogen. Hij zag heel goed wat er aan de hand was. En wat er gebeurde, want hij zag de dingen in het licht van God. En zo zag hij ook de achterliggende bedoeling van deze vijanden. Misschien gaf de Heere God hem op het moment dat hij die uitnodiging kreeg wel meteen in zijn hart wat de bedoeling was. Misschien heeft hij het ook eerst in het gebed gebracht bij God en gezegd, Heere God, moet ik deze uitnodiging aannemen? We kennen Nehemia tenslotte als een man van gebed. Ja toch? Gemeente, dat Nehemia het zo scherp zag en zo scherp kon onderscheiden, dat heeft absoluut ook met zijn gebedsleven te maken. Nehemia wist zich afhankelijk van de Heere en van het licht van de Heere en van de leiding van de Heere en van de Heilige Geest. Hij was vertrouwd met God en met de dingen van God. En dat maakte hem ook gevoelig voor de dingen die daarvan afweken. Die open verbinding met de Heer. Zodat ook meteen duidelijk was, ja maar dit komt van een andere kant. Dit komt niet bij God vandaan. En zo heeft Nehemia de wijsheid om die uitnodiging af te slaan. Gemeente, hoe is het gesteld met ons vermogen om ook geestelijk te onderscheiden, om te zien waar komt het vandaan wat er op mij afkomt. Dat is niet altijd duidelijk. Het is niet altijd duidelijk dat iets meteen verkeerd is, of ook niet altijd duidelijk dat iets meteen goed is. De duivel die komt soms ook in vermomming, zou je kunnen zeggen. De apostel Paulus die zegt dat hij komt vaak als een engel van het licht. We hebben gezongen over die leeuw. En zo staat hij soms voor je en soms heb je zo met hem te strijden. Maar soms komt hij ook als een engel van het licht. Zo mooi, zo prachtig. Zo mooi verpakt. Ja, dan komt het er wel op aan dat we hem ook doorhebben. Vroeger zeiden ze wel, hè, de duivel die komt wel eens op klomp. Dan hoor je hem aankomen, maar hij komt ook wel eens op sokken. Dan hoor je hem helemaal niet. We hebben de gave van het onderscheid nodig. Om het door te hebben wanneer hij als een engel van het licht voor ons staat. En er komt veel op ons af vandaag de dag, toch? In onze samenleving. Allerlei dingen die op het eerste gezicht heel redelijk klinken, heel mooi klinken. Misschien ook wel heel troostrijk klinken. En ondertussen levensgevaarlijk. De apostel Johannes die schreef het in zijn brief aan zijn lezers. Ja, geloof nou niet alles wat mooi klinkt en proef de geesten of ze uit God zijn. Het is nodig dat wij geestelijk weten te onderscheiden. En gemeente, nou is het erge, dat kunnen wij van nature niet. Nee, dan hebben we het helemaal niet door. Want van nature hebben wij een verduisterd verstand. Door onze zondeval Ja, dan bedenken wij helemaal niet de dingen die van God zijn, maar dan bedenken wij de dingen die van de aarde zijn. En daarom is het zo nodig dat ons verstand ook verlicht wordt door de Heilige Geest. En daarom moeten we daar ook steeds om vragen. Kijk, en door dat werk van de Heilige Geest, daardoor gaan we ook zien wat van God is en wat niet van God is. Dat je alles in Gods licht gaat zien. Dat je ook de valstrikken van de boze doorziet. En dat je ook de gevaren kunt vermijden. Wat zijn er een gevaren? Nou ja, dominee, daar zou ik nog bang van worden als u het nou zo voorstelt. Hè? Dat ik eigenlijk de hele dag omgeven ben door gevaren. Ja, maar zo is het toch, gemeente? Maar nou moeten we niet vergeten. De Heere God die is er ook. En de Heere God die kan ons ook voor die gevaren bewaren. Hoe blijf ik uit de valstrikken van de duivel? Hoe krijg ik daar zicht op? Nou ja, dat heb ik eigenlijk al gezegd, hè? Heel dicht bij de Heere leven. Net als Nehemia. En vooral, gemeente, vooral veel de Heere Jezus nodig hebben. Want ik had het al over de Heere Jezus die zelf als mens hier met de duivel gestreden heeft. En die zelf als mens zo de duivel altijd doorhad en precies doorhad waar hij mee bezig was. Hoe heeft de duivel zijn aanval op hem uitgevoerd? Denk aan de verzoeking in de woestijn. En de duivel zei tegen hem, zegt dat die stenen broden moeten worden. Spring maar van de tempel af. De Heere God die zal wel voor je zorgen, die zal je wel bewaren. De Heer Jezus die had het door en hij wist ook het goede antwoord te geven. Hij had ook verdedigingswapens tegen de wapens van de duivel. Hij kwam ook met het woord van God. Hoe belangrijk is het ook om daarin thuis te zijn. De duivel die kwam op hem af in de woestijn, maar hij kwam ook soms in de gestalte van mensen op hem af, hè. Kijk, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar mensen kunnen je wel bij de Heere, van de Heere aftrekken. De Heer Jezus kreeg te maken met mensen die hem allerlei strikvragen stelden en die hem graag iets verkeerds wilden laten zeggen. Maar hij liet zich niet verstrikken, hij wist steeds ook toen de goede antwoorden te geven door zijn inzicht, door zijn wijsheid. En zelfs, gemeente, maakte de duivel wel gebruik van discipelen van de Heer Jezus. Dat is wat. He, toen de Heer Jezus vertelde, ik moet gaan lijden en ik moet gaan sterven. Toen zei Petrus tegen de Heer Jezus, ja Heer Jezus, dat gaat niet gebeuren, echt niet. Een verleiding, een verzoeking voor de Heer Jezus om te denken, ja nee, dat kan ook de weg toch niet zijn dat ik naar dat kruis ga. En de Heer Jezus die zegt het, achter mij Satan, tegen Petrus. De duivel was in Petrus zelfs bezig. Hè? Zelfs kinderen van God, zou je kunnen zeggen, kunnen je soms op een dwaalspoor zetten. Ja, dat is wat. Gemeente, wat hebben wij de Heer Jezus hard nodig om de listen van de boze te doorzien? En het was de Heer Jezus ook die leefde in Nehemia. Die Nehemia het inzicht gaf in die uitnodiging die hij kreeg. En gemeente, als er dan raad is voor Nehemia, als Nehemia het dan zag, ja, dan kunnen wij het ook zien. Maar wel door de Heer Jezus. En dan mogen we hem als de grote raadsman ook steeds de hulp roepen. Heere God, geef toch mij wijsheid hoe ik met dit weer om moet gaan, wat er nu weer op me afkomt. Geef u mij inzicht in hoe het echt zit. Heer Jezus, wees u ook hierin mijn profeet en mijn leraar. In alle omstandigheden van het leven. Nou, de Heere God die weet de zijne ook te bewaren. Voor de valstrikken van de duivel. En daar mogen we ook om vragen. Geeft u dat ik niet in die valstrikken terechtkom. Want, ja dat weet ik ook hè. Vanuit mezelf dan zit ik er zomaar in. Dan kom ik er zomaar in terecht. Ja toch. En als je erin zit. Ja, dan mag je ook vragen. Heere, haal me eruit. Ja. Dat gebeurt toch ook. Mijn kracht is niet groot genoeg. Mijn wijsheid is niet toereikend. Alleen de Heer Jezus kan mij helpen. In alle omstandigheden van het leven. Maar gemeente, dan leren we hier toch van Nehemia ook een belangrijke les. Hè? Want welk antwoord geeft hij nou eigenlijk? Nou, we zien hier dat hij zich vooral richt op de Heere God en op zijn koninkrijk. En dat hij daardoor ook in beslag genomen wordt. Hè? Wat is nou de beste manier om bewaard te blijven voor de zonde? Nou, dat is om het goede te doen. Natuurlijk ook in de beste werken, daar kunnen de zonden nog zomaar tussen kruipen. Hè? Je bent aan het bidden en je gedachten, hup, zitten zomaar helemaal ergens anders. Dat natuurlijk. Maar het is natuurlijk duidelijk dat je meer... Dat je meer kans hebt om in de zonde te vallen als je met verkeerde dingen bezig bent of op verkeerde plaatsen bent. Als dat je bezig bent, laten we zeggen, met de dingen van God en in de kerk natuurlijk. Daar komt de duivel er misschien nog wel des te meer op af. Maar hier horen we het ook. Dat Nehemia zegt, ik ben met een groot werk bezig en ik kan niet komen. Ik ben bezig met het opbouwen van het koninkrijk van God. Het is wel eigenlijk bijzonder dat hij niet zegt, ik kom niet, want jullie willen mij kwaad doen. Hij haalt het door, maar dat zegt hij niet. Hij geeft een andere reden. Ik ben met een groot werk bezig. Maar niet dat Nehemia zich achter dat werk aan de muur verschuilt, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het een smoesje van hem was om niet te komen, om niet te hoeven komen. Nee, dit is echt een reden. Dit is echt de belangrijkste reden voor hem om niet te gaan. Dat denk ik. Maar dan zegt hij natuurlijk ook wel heel veel, hè. Want hij zegt ondertussen dus wel tegen Sanballat en Geesem, ja jongens, sorry, maar jullie zijn eigenlijk niet zo belangrijk voor mij. Dat werk aan de muur, dat heeft mijn prioriteit. Ik kom niet. En nou geven die vijanden niet zomaar op. Hè. Ze sturen nog 4 keer sturen ze iemand om hem uit te nodigen. En elke keer geeft Nehemia ook hetzelfde antwoord. Vastberaden, onbuigzaam. Ja, zo zullen zijn tijdgenoten misschien niet allemaal tegen hem aangekeken hebben. Sommigen die zullen gezegd hebben, ja Nehemia, wat ben jij een hardnekkig zeg. Onverzoenlijk en eigenzinnig. Mensen kunnen toch veranderen? En je moet toch vergeven, blijf nou niet zo vasthouden ook aan je eigen gelijk en aan die muur en zo. Er zijn toch ook andere dingen nog in het leven en die Joden zijn ook belangrijk. En doe nou niet zo bekrompen en doe nou niet zo intolerant. Kijk, als we ons door het woord van God laten leiden, gemeente, dan zullen we zulke verwijten echt wel krijgen, hoor. En ik denk dat dat in onze samenleving alleen maar erger zal worden. En daar moeten we ook niet bang voor zijn en daar moeten we ook niet uit de weg gaan. Vasthouden aan het woord van God en aan het werk van God. En je niet laten afschrikken, je niet laten manipuleren. Dat doet Nehemia ook niet. Hij laat zich niet van zijn stuk brengen, maar vast besloten om trouw te blijven aan God. Vast besloten om zich ook op het werk van de muur te richten. Ik ben met een groot werk bezig, ik heb geen tijd. En dat zeggen wij misschien ook wel eens, ik heb geen tijd. Toch? Maar misschien zeggen wij het wel andersom. Nehemia zegt, ik heb geen tijd, want ik ben bezig met het werk van de Heere. Maar ik hoop niet dat u zegt, ik heb geen tijd voor het werk van de Heere, want ik ben bezig met andere dingen. Dat kan natuurlijk ook. Nehemia zegt, ik ben met een groot werk bezig. Kijk, dat stond bovenaan in zijn leven, omdat de Heere bovenaan stond in zijn leven. Wat staat er nou bij ons bovenaan? Wie staat er nou bij ons bovenaan? Hè? Ben ik dat zelf nog? Of is de Heer in het? Een groot werk. Nou gemeente, dat doet me opnieuw denken aan de Heer Jezus. Want als er nou iemand een groot werk gedaan heeft, dan is Hij het toch. De Heer Jezus heeft een groot werk gedaan om zondaren met God te verzoenen. Om God te verheerlijken en zondaren zalig te maken. De duivel heeft geprobeerd om het te verhinderen. En om hem van dat werk af te trekken en af te leiden en af te brengen. Maar nog veel meer dan hem, ja, heeft Heer Jezus zich op dat ene grote doel gericht, op zijn Vader. En er was niets en niemand wat hem daarvan af kon halen. Helemaal in beslag genomen door dat werk. Omdat hij helemaal in beslag genomen was door de liefde van God. Ja, het werk dat God de Vader aan de Heer Jezus gegeven had. Als de Heer Jezus op een gegeven moment, dat weet u wel, het is Johannes 4, nadat de Heer Jezus met die Samaritaanse vrouw gesproken heeft. Nou komen al die Samaritanen, die komen uit dat dorp en dan is de Heer Jezus met hen aan het praten en voor hen aan het preken. En dan komen de discipelen, die komen met wat eten en die zeggen, nou ja, Heer Jezus, nou moet u toch echt wat eten, want het is al heel lang geleden. En dan zegt de Heer, wat zegt de Heer Jezus dan? Dan zegt hij, mijn spijs is dat ik doe de wil van mijn Vader. Dat is mijn eten en mijn drinken. Dat ik zijn werk volbreng. Gemeente, dat heeft de Heer Jezus volgehouden tot aan het kruis. Het kruis van Golgotha waar hij het uitriep. Dat werk. Dat grote werk. Het is volbracht. Gemeente, wat een wonder. Voor mensen die zelf niets klaar krijgen. Hoe ver bent u met het grote werk van de bekering? Want dat is eigenlijk het werk wat wij te doen hebben, hè? Het grote werk van de bekering. Ja, ik krijg er geen begin aan. Maar gemeente, hoe staan wij dan tegenover het grote werk wat de Heer Jezus gedaan heeft? Hebben we dat nodig gekregen, omdat we ontdekt hebben zelf, hè, wie we nou zijn voor God? Heeft u ontdekt, heb jij ontdekt dat je een zondaar bent? En dat je zegt, dat werk van de Heer Jezus, daar kan ik nou niet meer zonder. Dat kan ik nou niet meer missen. Kijk, dat grote werk wat wij in het paradijs moesten doen. De Heere God verheerlijken, de Heere God prijzen, voor hem leven met een volkomen hart. Nou, we hebben de wet van God weer gehoord, de samenvatting. Hem liefhebben boven alles, onze naast als onszelf. Dat grote werk, hè? Ja, dat hebben wij in het paradijs laten liggen. En hoe ver kom je ermee? Maar de Heere Jezus heeft dat werk volkomen gedaan. Gemeente, het is nodig dat wij met de dingen van God bezig zijn, maar het is nog veel nodiger dat de Heere God met ons bezig is. En dat de Heere God ook door zijn geest zijn werk in ons hart doet. En wij mogen nou niet proberen om het werk te doen wat de Heer Jezus gedaan heeft. Misschien zijn er wel mensen hier in de kerk of ook thuis die daar nog mee bezig zijn, die zelf proberen om dat grote werk te doen wat de Heer Jezus al gedaan heeft. Kijk, wij kunnen zelf de zaligheid niet verdienen. Wij kunnen niet van onszelf betere mensen maken. Echt niet. Hebt u het geprobeerd? En is het gelukt? Maar wij mogen weten dat de Heer Jezus het werk volbracht heeft. Hij heeft het werk gedaan. Voltooid. Dat wij niet meer konden doen. Hij heeft de zaligheid uitgewerkt voor mensen die zelf uitgewerkt zijn geraakt. En die zeggen, het lukt me nooit. Die erachter kwamen, al mijn zwoegen en mijn slaven, het helpt allemaal niet. Maar ik mag nou alles verwachten van zijn volbrachte werk. Gemeente, dan vind je rust. Maar heb ook geen rust voordat je hem hebt. Voordat je ook mag weten, ja, ik mag delen in dat werk van de Heer Jezus. Dat heeft hij ook voor mij gedaan. Hij heeft ook voor mij mijn schuld en zonde betaald. Als we in de nood en de verlorenheid van ons leven tot hem de toevlucht nemen, dan stuurt hij ons niet weg. De Heere wil ons al onze zonde vergeven. Om Jezus wil, maar dan moet je daar wel om vragen. Ik las gisteren twee dingen, gemeente. Ja, dat staat niet in de preek, want de preek was toen al af. Maar ik las gisteren twee dingen. Eén van een hoogleraar. Die zei, ja, als je gedoopt bent, nou ja, dan ben je kind van God, dan moet je gewoon geloven. En één van een mevrouw. Een mevrouw, ja, ze, ja, verstandelijk beperkt noemen we dat dan. Ja, dat is eigenlijk geen goede uitdrukking, vind ik. Want ja, we zijn allemaal verstandelijk beperkt. Maar goed, het was iemand die had nogal een... Je had nogal last van emotieregulatieproblemen, laat ik het zo zeggen. Want iedereen kende er ook in het dorp waar ze woonden. En ze kon soms heel boos worden en dan begon ze te schelden. En dan begon ze ook woorden te zeggen die ze niet zo mocht zeggen. Maar op een gegeven moment kwam ze ook in een tehuis terecht. En het was duidelijk, ze zou ook gaan sterven. Toen kwam de predikant, die kwam bij haar op bezoek. En toen zei ze tegen de predikant, de Heere God is boos op mij. Oh ja, zei de predikant, ja, zei ze, want ik heb woorden gezegd die niet goed waren. Maar zou de Heere God mij dat nou ook kunnen vergeven? Nou, toen mocht die predikant, die mocht haar wijzen op de Heere Jezus. En dat ze ook mocht vragen om vergeving van haar zonde. En dat ging ze ook doen. En toen kwam die predikant, die kwam de volgende dag terug bij haar. En toen zei hij tegen haar, ja, hoe is het nou? Toen zei ze, de Heere God is niet meer boos op me. Want hij wil van mij houden, omdat ik in de Heer Jezus geloof. Kijk, gemeente. Dan zou ik zeggen, hè, dan is het voor de wijze en verstandige is het verborgen. Maar het is de kinderen geopenbaard. Het is niet heel erg moeilijk, maar het is wel de weg die we moeten gaan. Als een verloren mens bij de Heer Jezus komen. Hij heeft het werk gedaan. Gemeente, nog één dingetje. Hoe kan het nou dat Nehemia zo standvastig was? Hoe kan het nou dat Nehemia, ja, tegen al die aanvallen, dat hij staande bleef? Nou ja, ik heb het al gezegd, hij haalde zijn kracht bij God vandaan. Ja, gemeente, dat is zo. Maar hij wist zelf juist hoe zwak hij was. En daar hoop ik het dan de volgende keer nog verder over te hebben. Maar dan wijs ik even op het einde van vers 9, waar Nehemia bidt. Maak mijn handen sterk. Nou, wanneer heb je het nodig dat de Heere je handen sterk maakt? Als je weet, ik heb zelf zwakke handen. Nehemia die bidt dat. Nehemia kon staande blijven, niet omdat hij zo'n krachtpatser was, maar omdat hij wist hoe zwak hij was. Omdat hij wist wat Paulus wist, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gemeente, ik wens u en jou veel van die zwakheid toe. En alles verwachten van de Heer Jezus. Om gesterkt te worden in Hem. Amen. Gemeente, laten we zingen. Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Psalm 25, vers 7. Ik dacht hij heeft hem al gespeeld, maar... Ja, dat is nou ook wat, zeg. Oh. Nou, goed, gemeente, laten we samen dan danken en bidden. Lieve Heer in de hemel, we mogen hartelijk danken. Om wat u ons ook vanmorgen weer liet horen, Heer. En ja, dat is toch ook wel een ernstig woord weer. Want eerder, dat betekent wel dat wij echt geestelijk onderscheidingsvermogen nodig hebben. En dat moet u ons schenken. Want niet alles is mooi wat mooi klinkt. En niet alles is goed wat goed lijkt. En we trappen dus zo makkelijk in, Heer. Dat beleiden wij u. Maar geeft u ons het onderscheid om te zien waar het op aankomt. En Heer, geef ons bovenal een hart wat u vreest. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont, het heilgeheim. Wordt aan zijn vrienden, naar zijn vree, verbond getoond. En ja, dan wilt u ons ook uit die boze netten halen, Heer. En u weet ons daar ook uit te trekken. Ook als we erin vastzitten, ook als we erin verstrikt zitten. Als we er misschien zelf ook beleven, ja, daar kom ik niet uit los. Heere God, dan weet u toch ook ons te redden. Niet door ons eigen werk, niet door onze eigen kracht, maar door het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Heere, maak ons eenvoudig, maar wel eerlijk en oprecht. En geef bovenal, Heere, het zicht op hem. Zijn ogen werkelijk voor hem opengaan. Ja, hij heeft de duivel verslagen. Ja, ook een jongen of een meisje kan misschien wel bang zijn voor de duivel. Dat was ik zelf ook toen ik 6 jaar oud was. Heren, maar dan mogen we schuilen bij u, de Heer Jezus. Heren, wij willen u bidden en vragen. Geef toch alles wat we nodig hebben. Ook weer voor deze week, ook weer voor vanmiddag. Als we misschien hier weer mogen zijn ook. Of als we weer meekijken en meeluisteren. Heren, mag uw naam ook dan de eer en de dank en de lof ontvangen. Gaat u zo met ons mee. Geef ons verder een goede en gezegende zondag en ook een goede week. De week die weer begonnen is. Heren, dat u daarin ons ook bewaart en beschermt tegen alle listige aanvallen van die boze. Maar we wel aan bloot staan. En geef, Heere God, dat wij niet zullen verzwakken. Maar dat wij altijd sterke weerstand zullen bieden tegen hem. Tegen de duivel en zijn hele rijk. Dat we strijden, maar ook de overwinning behalen. Door hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, wij danken u voor zijn werk. En voor wat hij gedaan heeft, maar ook nog doet. En we vragen en bidden deze dingen uit genade. Amen. Gemeente, dan gaan we nu luisteren naar Psalm 138. En ook al ja, zingen we hem niet, we doen dat wel staande. Psalm 138, het vierde vers. gemeente hier in de kerk en ook gemeente thuis. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.